are. Each night and day, I pray the Lord I could fall.
Ik ben even inspiratieloos.
Dat mag ook. Dat is heerlijk dat je even inspiratieloos bent. Laten we dan gewoon een muziekje doen.
Dan doen we daarna weer een liedje, want dan kan ik ook weer mooi terugkomen op Anton. En dan kan ik nog wat spelen wat we samen hebben gemaakt. Maar overigens, alle muziek die ik nu speel, hebben we samen gemaakt.
Ja. Ik heb een vraag. Hoe was het voor jou om Kik te zijn? Voordat je Anton ontmoette, en hoe is het nu om Kik te zijn?
Dat is een interessante en hele grote vraag. Ook omdat ik niet alleen Kik ben, maar allemaal andere namen gebruik. En er nu ook weer, ik ben nu zelfs, dat had ik nooit verwacht, maar ik ben nu zelfs weer de naam die mijn ouders me gegeven hebben aan het gebruiken met Anton. Dus... Goed, ik zal het even een soort chronologisch beschrijven. Hoe was het voor Anton om Kik te zijn? Best wel duidelijk wie Kik was. Dit is echt een grote vraag.
Ja, want ik heb je natuurlijk pak en beet meer dan een jaar geleden leren kennen.
Ja.
En... toen was je, laten we zeggen, op bepaalde punten behoorlijk onzeker.
Ja.
Je was toen ook nog voor iets aan het studeren waarvan je eigenlijk zelf helemaal geen geloof in had.
Nee.
Dus je was eigenlijk op dat punt en op allerlei punten best wel onzeker. Maar één ding wist je zeker, ik wil met muziek bezig zijn.
Ja.
Dus op die wijze ben je hier ook terechtgekomen. En nu zie ik dus een persoon voor me. Die een behoorlijke zekerheid heeft gekregen. Die onzekerheden voor een deel, in ieder geval, kan niet bepalen helemaal hoe ver dat gaat, maar voor een groot deel heeft losgelaten. Dus ik zie als buitenstaander wel degelijk verschil tussen een jaar geleden en vandaag.
Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, omdat je zelf die dingen soms een beetje vergeet. Omdat je zo erg in van binnen kijkt, dat je vergeet... en je eigen proces elke dag meemaakt, dat je vergeet hoe grote groei je eigenlijk doormaakt. Maar over die onzekerheid, ook dat vind ik heel interessant, want vorig jaar, met de muziek is overigens niks veranderd. Dat is nog steeds hetgene wat compleet zeker is.
Uiteraard.
Waar ik helemaal voor
uiteraard
heb gekozen.
Dat is niet anders dan.
Of de muziek heeft mij gekozen, ik weet niet hoe je dat wil zeggen.
Ja, dat maakt ook eigenlijk niet zoveel
nee
uit. Nee.
Maar voor Anton voelde ik me heel zeker in dat ik een jongen was. Maar eigenlijk was het een grote onzekerheid, denk ik, achteraf. Omdat ik me daar heel erg in vastzette. In eerste instantie was het doel daarvan vrijheid. Om een bepaalde stukken van mezelf te omarmen die ik altijd best wel heb weggedrukt. Of in ieder geval heb geprobeerd weg te drukken. Maar uiteindelijk heb ik dan die vorm van het jongen zijn weer zo hard gemaakt dat ik daar weer helemaal niks mee kon. En in relatie tot Anton ben ik weer gaan durven vragen. Van wacht eens even, hoe zit het eigenlijk? En... ik heb nu totaal geen antwoord en ik vind het helemaal best.
Ja.
Dus zekerheid over mijn gender is er absoluut niet. In sommige aspecten wel. Maar ik heb van hem geleerd, ook echt heel direct van hem geleerd, dat het eigenlijk niet zo'n belangrijke vraag is. Wel een hele interessante, maar niet een allesbepalende... niet een allesbepalende vraag.
Nee. Zo denk ik er eigenlijk ook over. En zo denk ik er eigenlijk al heel lang over. Alleen, het is moeilijk om dat in de wereld, in de maatschappij, te profileren. En dat soort dingen zijn lastig. En het is ook een groeiproces.
Ja.
Voor mij geldt dat zeer zeker, want ik kom natuurlijk uit een traditioneel gezin. Niet dat dat verder problematisch is geweest of zo, helemaal niet. Maar het is wel zo.
Ja.
Waardoor je toch op een gegeven moment moet gaan leren bepaalde dingen los te laten. Voor heel veel mensen heeft dat te maken met het geloof. In mijn geval niet, want ik ben vrijzinnig opgevoed. Dus voor mij was het geloof altijd al een behoorlijke vrijheid, om het op die manier uit te drukken. Maar natuurlijk wel met allerlei andere zaken. En nu ik dan uiteindelijk ook op dit punt aangekomen ben, dat het voor mij ook niet uitmaakt of ik een jongetje of een meisje ben, een man of een vrouw ben. En ik begin zo langzaam te ervaren dat ik het allebei ben.
Ja.
En dat ik het eigenlijk ook allebei wil zijn.
Ik heb ergens ook die ervaring. Als ik hij word genoemd, ben ik nog steeds heel blij. Maar bij Anton voel ik me heel duidelijk een vrouw en wil ik dat ook volledig zijn. En ik heb bij hem ook weer stukken teruggevonden die ik dus daardoor weer heel erg heb ontkend.
Ja, ja, ik kan daar wel wat mee. Want in je leven, ik heb natuurlijk dus ook verschillende relaties gehad met een vrouw. En ik ben ook helemaal niet op, ik heb er niks op tegen om man te zijn. Ik bedoel, ik heb daar nooit onder geleden of zo. Maar uiteindelijk ben ik getrouwd met een vrouw die een transgender verleden heeft. Een transvrouw, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En dat bedenk je ook niet van tevoren, laat ik eerst met een transvrouw gaan trouwen. Nee, dat gebeurt, je ontmoet iemand, je kent iemand en daar gebeurt iets.
Ja, Anton heeft mij ook als trans ontmoet. En ik was, zoals ik eerder vertelde, toen ik hem ontmoette, heel erg klaar om hormonen te gebruiken. En ik weet nog dat we zaten samen in de auto naar Amsterdam en ik was toen onderweg naar het VU en hij moest ook in Amsterdam zijn en ik had gevraagd of hij mee wilde. En in de auto vroeg ik hem toen, of zei ik op best wel geforceerde wijze van, ik ben een jongen en je moet me hij noemen. En toen is hij helemaal doorgeflipt, soort van. En is hij zonder iets te zeggen weggegaan. En zat ik daar jankend bij het VU in de wachtkamer. Informatie te krijgen over vruchtbaarheid. Wat trouwens ook een bizar verhaal is. Dat het over stofzuigers in mijn baarmoeder doen om mijn eierstokken eruit te zuigen. Maar toen ik weer thuis kwam, waar hij ook was, toen besefte ik me dat ik het eigenlijk helemaal niet vervelend vond om door hem zij genoemd te worden. En dat het een soort van automatisme is geworden om een bepaald gevoel in mezelf te communiceren door mensen te vragen om me hij te noemen. En dat dat bij heel veel mensen goed werkte op die manier, om dat stuk van mij duidelijk te maken, maar bij hem totaal niet. En dat heeft zoveel frictie veroorzaakt aan het begin en zoveel vragen opgeroepen en zoveel rust gebracht.
Ja, want je hebt het tegen mij in het begin ook gezegd. En ik heb daar ook moeite mee gehad, omdat ik het niet echt voelde.
Ja.
Dat jij een jongen was.
Ja.
Als ik het gevoeld had, dan had ik daar geen enkel probleem mee gehad.
Ja.
Maar ik voelde het gewoon.
Nee.
Maar nu voel ik het wel. Nu voel ik wel dat je eigenlijk allebei bent. Nu zie ik ook jouw ogen. Nu kan ik in een gelukkig gezicht kijken, wat toen absoluut niet het geval was. Nu kijk ik in een gelukkig gezicht. En dan denk ik van, ja, laten we morgen een berg gaan beklimmen.
Laten we het vandaag doen.
Ja, maar, ja, precies. Maar je snapt een beetje wat ik daarmee bedoel. Je zei, ik wilde in bomen klimmen. Nou ja, dat moet je, dan kan je als meisje natuurlijk ook doen hoor. Begrijp me goed.
Ja.
Maar ik snap de jongensachtige gevoelens daarbij. Om het op die manier uit te drukken.
Ja, iets wat ik ook leuk vind is dat Anton het jongetje in mij ook heel leuk vindt. Maar het hoeft niet per se een jongetje genoemd te worden.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
Maar hij vindt het leuk dat ik... Ja, wat hoort dan daarbij? Ja, dat ik van klimmen hou, dat ik soms gevaarlijke dingen doe, dat ik op bepaalde stukken weinig schaamte heb.
Ja, maar goed. Ik weet niet of dat per se met een jongen
of
meisje te maken heeft.
Nee, dat is ook wel de vraag. Hè? Wat is dan het stukje jongen en wat is dan het stukje
meisje? Ik heb ook weinig schaamte. Ik bedoel, als ik voor een optreden naakt moet zijn, ben ik naakt. Ik bedoel, ik heb er niet echt moeite mee. Maar
nou,
ik moet wel doen.
Om daarover, ik ben nu ook naakt.
Ja, gefeliciteerd. Ik heb vandaag wel een onderbroek aan. Maar, maar dat is ook verder eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het is meer interessant, wat je op het optreden deed, was gewoon lekker taboe doorbreken. Waarom? Dat hebben we nodig. We hebben dat nodig. Niet vanwege die blote tieten, maar we hebben het nodig dat er weer mensen zijn die zeggen van, dit ben ik, dit, hier sta ik. En voor mij was het altijd een confrontatie, dat heel veel jonge mensen zien dus een oude naakte man op het podium staan.
Ja.
En die schrikken daar een beetje van. Ja. En dan zeg ik wel eens van, ja, maar over 40 jaar zie jij er ook zo uit.
Ja. Ja.
En dat is die confrontatie die ze niet willen.
Ja.
Ja, maar daarom zeg ik, ik heb er ook weinig moeite mee. Maar het moet wel een doel dienen. Het moet wel ergens. En ik ga niet met mijn naakje op straat lopen, dat heeft geen enkele zin.
Nee.
Maar als het een doel dient,
ja,
dan ben ik de eerste die hier mijn blote kont slaat, bij wijze van spreken.
Confrontatie is trouwens wel een interessant onderwerp.
Ja.
Want ik denk dat dat voor mij ook heel erg samenhangt met gender.
Ja.
Omdat ik het heel leuk vind om te confronteren.
Ja.
Zeker de verwachtingen van de maatschappij. En ook wat er mee te maken heeft, is dat Anton mij dus ook heel erg heeft geconfronteerd met mezelf.
Ja.
En dat hij degene was die niet bang was om te zeggen van, wat ben je eigenlijk aan het doen?
Ja.
Je zegt dit wel, maar is dit eigenlijk wel zo?
Ja. Maar ik vind dat dus, en taboe doorbreken is misschien niet het goede woord, want dat hebben we in de jaren 60 en 70 ook al gedaan. Maar het is wel een nieuwe confrontatie. Een confrontatie die we nu ook wel nodig hebben in deze wereld.
Ja.
Dat de vertrutting, dat de valse schaamte, want ik noem dat valse schaamte,
ja,
dat een beetje weggaat.
Hmm.
Ja, en voor de rest is het misschien helemaal niet zo interessant.
Een deel van mijn doel is ook niet alleen die schaamte, maar ook die seksualisering ervan.
Ja.
Want ik loop gewoon in mijn blote tieten en ik loop gewoon in mijn blote tieten.
Ja, nou ja, prima. Maar daar zit dus het probleem. De seksualisering van iets wat normaal is.
Ja.
En naakt lichaam is in principe normaal iets. En de seksualisering daarvan. Terwijl dat dus eigenlijk dus niet de bedoeling is. Er is een oud gezegde van het oude Japan. Hè, want het is door de Amerikanen behoorlijk verziekt na de oorlog. Maar er is een oud gezegde. Dat vroeger gingen de, en tegenwoordig nog wel trouwens. Gingen Japanse mensen gingen naar het badhuis. Het gingen mannen en vrouwen. Die gingen gelijktijdig naar het badhuis. En die waren in dezelfde ruimte naakt. Mm. Dan baden enzovoort. En dat was een Japans gezegde. En dat zei, het naakte lichaam heeft voor het bad en vlak na het bad geen betekenis.
Hmm.
En ik denk dat het ook is. Het is gewoon een naakt lichaam, klaar. Doel.
Anton die zegt dat er in het Russisch een gezegde is, alles wat natuurlijk is, is niet vies.
Nee.
En dat is zo simpel, maar zo waar. En dit lied over die blote tieten van dat optreden was ook geïnspireerd, omdat ik in mijn blote tieten liep en de dochter van Lucas, Luisa, tegen mij zei, eeuw, eeuw.
Ja.
En toen zei ik, ja, precies hierom loop ik dus in mijn blote tieten rond.
Ja. Ja, ik heb ook laat, ik weet niet precies meer wie dat gezegd heeft. Dat was dus een Nederlandse cabaretier of een Nederlandse schrijver. Ik weet even niet meer wie het is, maar een mens moet stinken. Een mens moet ruiken.
Wil jij van oksels ruiken? Nee, maar, ik goed doe dan.
Maar dat is het natuurlijk wel een beetje. En ik weet even niet meer wie het gezegd heeft. Ik heb het van de week nog gehoord. Terwijl ik naar iets aan het luisteren was, kwam dat stukje er ook weer in voor. Maar dat is natuurlijk. Een mens moet stinken. Ik bedoel,
overigens denk ik dat een goed verschil is tussen leven en bestaan. Als je leeft, dan stink je.
Ja.
Maar als je bestaat, dan probeer je eigen geur te maskeren met andere geurtjes.
Ja, en dat doe ik op dit moment ook. Gewoon om mijn collega's niet.
Dit doet me gelijk denken aan een leuke anekdote die ik had toen ik op een school werkte. En een van de juffen heel serieus tegen mij zei, ik moet even met je praten.
Ja.
En ze deed de deur van hun kamer open en ze stuurde iedereen weg uit de kamer. Ja. Ze ging tegenover me zitten, twee tafels tussen ons in. En ik ging zitten en ik was natuurlijk eventjes een beetje zenuwachtig.
Ja, en vertel.
En toen zei ze... Ik en andere collega's ruiken dat je niet doucht.
Oké. Okay. Interessant.
En het is ook een beetje vies dat je geen schoenen draagt. Heb je een diagnose?
Ja, daar moet ik ook, daar ga ik voor klappen. Dit lagen echt. Ja, heb je een diagnose, ja.
En
ja.
Toen probeerden ze me over te halen om op school te blijven werken. Maar voor mij was het de ultieme bevestiging dat ik daar niet thuis hoor.
Ja, je bent er niet geschikt voor.
Nee.
Nee, dat lijkt me ook heel duidelijk. Ik vind dat wel, ja. En kijk, het is natuurlijk ook mijn eigen keuze om dat op die manier te doen. En ik vind het, dat hoort ook een beetje mijn... Misschien wel een beetje bij mijn vrouwelijke kant. Dat ik het leuk vind om me dan toch een beetje op te doppen. Een beetje, ik heb nu ook make-up op. Het is misschien nauwelijks te zien. Maar ik heb het wel. Gewoon, ja, dat vind ik leuk. En dat vind ik, hè. Maar aan de andere kant. Ja. Bloem. Maakt het ook eigenlijk niet veel. Maar het is meer voor mezelf eigenlijk. Ja, het is een beetje ook voor de buitenwereld. Maar ook voor een groot deel voor mezelf.
Mm.
Omdat ik nu met dat proces ben, bezig ben. In het, naar het vrouwelijke toe.
Ja.
Maar dan weet ik eigenlijk niet eens of dat echt vrouwelijk is. Want ik heb wel eens een heel artikel gelezen over hoe dat in de Franse tijd bijvoorbeeld ging, maar ook in de vroege verlichting en zo. Dat mannen eigenlijk mannen-vrouwenkleding sowieso al niet veel van elkaar verschilden.
Nee.
En dat het hele gedoe met pruiken en opdoffen en parfum en noem alles maar op, dat het eigenlijk ook een universeel iets was wat min of meer gelijk was tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Dus het is eigenlijk ook een beetje van, het ligt maar net aan welke tijd en wat de zeden en gewoonten van die tijd zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk maakt het niet uit. En daarom vind ik dat zo leuk, van dat stukje wat dan van een schrijver. Ik weet eigenlijk niet wie het is, maar goed, die zei dan, mensen moeten stinken.
Ja.
Mensen moeten
ruiken.
Ik ben
het ermee eens.
Ja.
Dat is een heel belangrijke... Zintuigen, geur is echt een... Maar goed, dat is weer een heel ander gesprek.
Ja, maar goed.
Ja.
Wil je dan wat draaien?
Ja, zeker weten.
Deze muziek, jij schrijft voornamelijk de tekst, heb ik begrepen.
Ja.
Maar hoe kwamen jullie ertoe om dit zo te maken eigenlijk?
Dat is een vraag die...
Natuurlijk proces.
Ja. Ik heb de neiging om te vertellen over hoe ons contact begon... En dat is, we wonen samen in een kraakpand. Ik woonde daar al en hij kwam daar net wonen. En in dat kraakpand hebben we ook een soort studio met een drumstel. En ik was heel veel aan het oefenen met drummen. En op een dag kwam Anton binnen om te vragen of hij bas mocht spelen. Of hij bas mocht spelen met mijn drummen. Ik zei, ja, natuurlijk. En de volgende dag kwam die weer. En toen kwam die weer bas spelen met me. En de volgende dag kwam die weer. En... toen kwam ik een keer in zijn kamer met mijn korg. En zoals jij eerder al zei, is mijn pad is muziek.
Ja, dat is wel duidelijk.
Dus als ik muziek met iemand kan maken, wil ik heel veel met diegene zijn. Zo simpel zit het in elkaar. Maar ons contact is dus begonnen met muziek. En zo is het verder gegaan. Eerst waren we heel erg zoekende in een algemene muzikale taal. Omdat ik heel erg van de noise kom. En hij heeft 20 jaar muziekervaring. En is meer gestructureerd en ervaren. Dus we hebben een paar maanden heel erg zitten zoeken. En toen, ik weet het nog, 23 mei. Toen was ik ook aan het drummen. En dan ging hij een beetje bas spelen en ik was ongesteld. En dat woord vind ik trouwens echt kut. Ik ben helemaal niet ongesteld als ik ongesteld ben. In het Vlaams noemen ze het regels. Van regelmatigheid. Maar goed, dat even terzijde.
Maanstonden, zegt de WK.
Oh, maanstonden.
Ja.
Ik had mijn maanstonden en ik voelde me blaa. En opeens pakte hij de gitaar. En hij had nog nooit gitaar gespeeld. En hij ging voor de grap een beetje gitaar spelen. En ik stond op van mijn drums. En ik ging voor de grap een beetje zingen. En boem, opeens gingen we een album maken. En daar vonden we, in mijn ervaring, voor het eerst onze algemene muzikale interactie. En vanuit daar zijn we ook hier gekomen bij dit soort liedjes. Waarin Anton de muziek arrangeert... En ik op een casual manier zing. Ik zie die projecten ook echt als twee hele andere dingen. Ze zijn ook in twee hele andere settings worden ze gemaakt. Maar ja, zo is dat proces een beetje gegaan.
Ja, zo heel apart. Eigenlijk.
Is het apart?
Ja, want ik kom zelf ook uit de muziek. En dan heb je dus iemand die schrijft een tekst. En dan gaat iemand die gaat een muziek maken. Dus dat is meestal de volgorde. En enkele maal gebeurt het ook wel eens andersom. Maar ja, dan zijn die muziekstukken die zijn dan zodanig dat dat eigenlijk wel al een beetje uitgekoud is, als het ware. Dus er is qua tekstueel gezien op sommige liederen ook niet zo heel veel mogelijk. En als ik naar dit luister, dan denk ik, van ja, daar kan je eigenlijk nog alle kanten mee op. Dus als jij het morgen wil hebben in zo'n lied over je maanstonden, dan heb je het daar gewoon over.
Maar zo gaat het ook heel erg, want het is heel erg in het moment gemaakt. Die teksten die schrijf ik terwijl ik aan het zingen ben, terwijl hij muziek aan het maken is. En die muziek maakt hij terwijl ik aan het zingen ben en die teksten aan het schrijven ben. En soms heb ik wel van tevoren een tekst, maar die is dan ook nog niet in een vastgegoten vorm. Dus dan is de tekst er wel, maar dan is de vorm nog steeds helemaal vrij en kan hij daarin bewegen en bewegen we ook zo elkaar, als het ware.
Ja, interessant. En ja, ik vind het echt apart dat het eigenlijk op deze manier gegroeid is. En ik heb je nu zowel op zien treden met je synthesizer en met dat soort dingen waar je toch een heel ander karakter hebt als met de optredens in dit genre, zullen we maar zeggen. Heb je het gevoel dat daar een correlatie tussen zit, een verbinding tussen zit, of zijn er toch twee aparte dingen in jou? Die noise en die synthesizers en dit. Dit is wat meer poëtisch.
Ik denk dat het twee aparte dingen in mij zijn die ik graag samen zou voegen. Dus ik denk dat het voor nu nog twee aparte dingen zijn. Maar bijvoorbeeld in het project wat ik eerder heb afgespeeld, Amarant, van die liedjes Spelen met vuur en Piraat en Dunne lijn, daar komt die noise en dat oerse heel erg samen. En het zingen en de teksten en het poëtische. Daar komt dat heel erg samen. En daar voelt het alsof ik echt aan het doen ben wat ik moet doen. Hier in dit project wat meer casual is, ben ik nog zoekende hoe ik ook dat noise-achtige en dat oerse kwijt kan. Maar ik vind het ook leuk om die verschillende kanten van mij te ontdekken en met verschillende mensen muziek maken en verschillende vormen van muziek maken, dat daagt mij uit om de wijdspreidheid van mijn identiteit te ontdekken.
Dat is een mooi woord waar je een lied over kan schrijven.
Ik zal het vanavond doen.
Oké. Okay. Ja. Nog even terugkeren naar waar we eigenlijk een beetje mee begonnen. En dat we eigenlijk samen tot de conclusie gekomen zijn dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je een meisje en of een jongen bent, maar dat het misschien wel iets uitmaakt voor de biologie. Want daar heb je het nou eenmaal voor nodig. Hè? Als je kinderen wil of dat soort dingen, ja, dan speelt dat ontegenzeggelijk een belangrijke rol. Maar voor de rest maakt het eigenlijk niet zoveel uit, denk ik. En dat gevoel heb ik heel sterk bij mijn laatste huwelijk ook gehad. Dat de relatie met mijn vrouw is nu helaas in een verzorgingshuis. Maar dat het ook seksueel gezien toch heel anders was dan met een biologische vrouw, om het op die manier uit te doen. Om als voorbeeld. Dus het maakt uiteindelijk helemaal niet zoveel uit of het nou zus of zo is, maar het gaat meer om wat je, de liefde.
Ja.
Het gaat meer om de intimiteit en de liefde.
Ja.
Daar gaat het meer om, denk ik.
Ik vind het mooi dat je dat zegt. En laten we ook een keer een aflevering maken over seks. Maar daar kom ik later dus nog op terug. Nu wil ik inhaken op dat gevoel van liefde en intimiteit. En dat ik mezelf als heel lang als queer en trans heb gezien. En nu begeef ik me in de meest hetero situatie waarin ik me kan begeven. En ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in een relatie.
Nou, ik denk ook niet dat het te maken heeft met kijk, ik heb allerlei dingen gedaan. Daar schaam ik me niet voor. Ik heb BDSM-sessies en ik heb met meerdere mensen van alles en nog wat gedaan. Alleen, dat was niet binnen een relatie. Een relatie binnen een relatie is toch iets anders dan wanneer je je vrij kan bewegen zonder binding. En dat is toch iets anders dan dat je in een relatie bent.
Ja, en ook dan dat je in de wereld bent. Want in de wereld voel ik me nog steeds heel erg queer.
Ja, maar dat ben
maar
ik ook.
Queer in de zin van dat ik gewoon vreemd ben.
Ja.
Waar het originele woord vandaan komt.
Daar komt het originele woord vandaan, ja.
Maar in relatie tot hem voel ik me een vrouw en sta ik mezelf voor het eerst toe om niet na te denken over mijn rol, maar hem gewoon in te nemen.
Ja.
En dat geeft echt heel veel vrijheid en rust.
Maar dat is ook je macht.
Nou, daar ben ik gewoon een beetje stil van.
Dat is denk ik de macht die je hebt als je dus allebei bent. Hè? Wat ik voor mezelf nu ook steeds meer, min of meer zeker ga weten.
Nou, ik weet niet of ik dat zeker weet bij mezelf.
Ja, maar je hebt wel die bepaalde macht om te kiezen.
Ja, ja.
In de buitenwereld.
Om ermee te spelen.
Om ermee te spelen, ja. Okay, dat, spelen. Ja, misschien is dat ook wel een goed woord. Ja. Om ermee te spelen, ja.
Ja.
En daarmee worden toch mensen soms ook met hun eigen angsten geconfronteerd.
Dat merk ik wel, hoor. Dat als je een transidentiteit uitleeft, dat mensen echt soms ook bang voor een angstige reactie op je.
Ja, als ze worden boos.
Ja, ja, ja.
Ja, soms ook. Ik heb pas geleden nog een aanvaring gehad met iemand op straat. En dat draaide bijna op vechten uit. En toen werd ik geholpen door een dame die ik ken uit de Pride-beweging.
Mm.
Die ging een behoorlijk tekeer tegen die man. Dus toen durfde hij niet zoveel meer, kennelijk. Kennelijk was ze wat dreigender over dan ik. Maar goed, uiteindelijk wel tegen zijn vriendin gezegd van, joh, moet je luisteren, als jij met hem gaat trouwen, dan behandelt hij je ook zo.
Ja.
Want, ja, dat zat gewoon in zijn houding, zijn attitude was gewoon niet van respect, maar
agressie.
Ja, agressie en onderdrukken en macho zijn.
Ik had het laatst ook. Mijn moeder die was hier en we waren op straat. Zaten 's ochtends ergens en toen kwamen er twee jongens naar ons toe. En die vroegen op een gegeven moment, zijn jullie moeder-dochter? En mijn moeder met haar goede bedoelingen, nee, moeder-zoon. En die jongen kon het echt niet loslaten.
Ja.
En hij bleef maar terugkomen en zeggen van, nee, maar je bent een meisje en dit en dat. Tot ik op een gegeven moment echt helemaal boos werd en echt ook tegen hem begon te schelden. Toen is hij weggegaan, kwam hij later, is het blokje omgegaan, weer terug naar ons. En toen ging hij een heel raar seksueel verhaal tegen ons ophouden, dat hij soms het gevoel heeft dat hij een vagina heeft en of dat normaal is. En het was echt heel indringend en absoluut ongewild en ongevraagd. En ik snap nog steeds niet goed wat die reactie nou echt was.
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt. Niet kort geleden, maar wat langer geleden. Dat ik werd bekeken als vrouw. Hè? Dus ja, je bent toch een man en je kleed je als vrouw. En je hebt nog tieten ook. En nou ja, enzovoort. Dat hele riedeltje. En hoe kom je erbij? En je bent de belediging voor de man. Ik zeg, nou ja, oké. Ik zeg maar, je bent nog steeds een man. Ik zeg, ik kan meer vrouwen krijgen dan jij. Dat misschien niet het juiste antwoord, maar goed, op dat moment.
Nee, op dat moment is dat het juiste antwoord.
Dat was dat het juiste antwoord. En toen begon die ineens haar heel verhaal van, ja, misschien wil je een keer met me afspreken en dit en dat. Ik denk, oh, wacht even, vriend, zit het zo in elkaar.
Oh, oké. Okay.
Ja, is gebeurd.
Interessant.
Ja. Dat zijn dus mensen die eigenlijk helemaal geen enkele zekerheid hebben over hun eigen seksualiteit en zelfs niet echt aan het zoeken zijn. Kijk, we kunnen van elkaar nog zeggen, oké, we zijn nog aan het onderzoeken, we zijn nog aan het kijken, we zijn nog aan het onderzoeken, we zijn bezig, we zijn in ontwikkeling, whatever, waar daartoe ook mogen leiden. Maar die zijn mensen die zijn, ja, die kunnen niet tussen het een of het ander. Of je moet een macho zijn, maar aan de andere kant.
Dit doet me komen tot de vraag, en ik denk dat dat misschien wel een mooie vraag is om mee af te sluiten. Wat trans zijn betekent voor jou?
Nou, ik weet niet eens of ik trans ben. Ik ben iemand die beide geslachten omarmt, denk ik.
Mm, oké. Okay.
En daar om een bepaald gevoel te krijgen. Ik voel me gelukkiger nu ik hormonen gebruik.
Ja.
Maar dat heeft niet per se te maken met het feit dat ik per se vrouw wil zijn. Maar ik wil niet ook per se man zijn. Dus ja. Dat is het een beetje, denk ik. Voor mij, in ieder geval.
Ja, ja. Ja, ik heb die vraag ook heel erg onderzocht. Omdat ik mezelf een tijd lang echt heel duidelijk als trans heb gezien. En ook sinds ik dat doe, al mijn depressies weg zijn. Sinds ik me tussen aanhalingstekens gerealiseerd heb dat ik trans ben. En ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld wat dat nou eigenlijk is. En ik had laatst ook een interessant gesprek met een goede vriend van me, Tommy. Die ook zichzelf veel transvragen stelt. En die zei, hoezo zeggen we eigenlijk dat je je realiseert dat je trans bent? Hoezo zeggen we niet dat je op een dag gewoon gekozen hebt om trans te zijn?
Ja, nou dat is voor mij een beetje moeilijk. Want ik ken natuurlijk het levensverhaal van mijn vrouw. Die heeft dus dat verhaal geschreven. Althans, dat heeft Colette van der Ven gedaan in een interview met haar. En dat gaat over... En de tekst van dat stuk is, ik weet ook niet hoe het zit. En daar vertelt mijn vrouw dus over haar leven. Dat ze als jongetje al die kleding van haar zussen ging dragen. Omdat ze dan toch, en dat ze jaloers was op haar zussen. Dat ze een mooi jurkje aan mochten trekken in naar de kerk toe bij de Heilige Communie. En dat hij dan in een saai pakje moest, met een strikje moest rondlopen. Dus dat is toch wel een bepaald iets. Je hebt het in je of je hebt het niet. Maar je kunt er natuurlijk wel iets mee doen. En dat is denk ik dat je een bepaalde keuze hebt inderdaad.
Ja.
Je kunt er iets mee doen. Je kunt het zeggen van ik laat het voor wat het is of ik ga er wat mee doen. En wat het ermee doen dan is, dat ja.
In die zin heb ik het dan misschien ook over iets anders dan wat jouw vrouw heeft ervaren. Want ik heb nog steeds een soort van transvraag in mezelf. Maar ik definieer dat nu op een hele andere manier. Maar dat is inderdaad, wat jouw vrouw ervaart, is minder een keuze dan mijn spel met gender en trans zijn.
Nou, er is ook een... De professor waar mijn vrouw onder andere... De professor waar mijn vrouw onder andere heeft, die vertelde haar ook van... net als bij homo's en lesbo's, zegt die kan ik dus aan de hersenen zien, door die hersenen te ontleden. Later overlijden kan ik zien of iemand een echte trans is of dat het iemand is die dat is vanwege allerlei onzekere gevoelens of andere dingen. Dan zegt hij, helaas kunnen we dat alleen zien na het overlijden. Dus we moeten die hersens in plakjes gaan snijden. Zelfs op een scan of wat ook kunnen we dat niet zien. Het zijn hele minieme verschillen in de hersenen. Dat is met homoseksualiteit. Het is allemaal miniem, maar het is genoeg om anders te zijn. Dus het is ook wel in heel veel gevallen een aangeboren iets. En ik vraag me zelfs af en toe of het ook erfelijk is. Omdat twee kinderen van mijn vrouw ook bepaalde verschijnselen vertonen waar ze nog mee aan het worstelen zijn.
Mm. Mm.
Dus de oudste niet, maar de middelste en de jongste die hebben daar... Mm. Toch wel enige moeite mee, laten we het dan die manier zeggen. En die zijn daar nog niet uit. Hè. De jongste is wel ook al bij vuur, bij iets in behandeling. Maar die weet nog niet of het nou per se trans is, of dat het non-binair is. Iets in die koers. Maar ja, goed, er is dus in ieder geval iets wat... Maar goed, dat maakt verder eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit voor mij. Ik bedoel...
Nee. Voor mij ook niet.
Je doet het niet omdat je... mensen zeggen, ja, vind je dat nou lollig? Nou, nee, ik vind het niet lollig, maar ik vind het wel fijn.
Nou, ik vind het soms ook best lollig, moet ik eerlijk zeggen.
Misschien wel, maar ik ben iets ouder, dus misschien dat me dat nog een beetje ontgaat. Maar...
Ja. lollig is niet echt helemaal het juiste woord, maar het is wel... Het is leuk om te spelen met de verwachtingen van mensen. Ja. En ze helemaal van hun apropos te gooien.
Ja, maar dat bedoel ik ook met die confrontatie. Dat ik dan in een bepaalde act die ik dan deed, of nog wel zou willen doen trouwens. Dat ik dan maakte als een oude man op het toneel sta.
Ja.
En dat is meer om die confrontatie aan te gaan. Van joh, over 40 jaar of over 50 jaar zie jij er ook zo uit. Je bent niet altijd het mooie jongetje of het mooie meisje. Je gaat ook gaat ook in verval. Ik bedoel, dat hoort ook bij het leven. En dat zal bij de een wat meer zijn dan bij de ander, maar uiteindelijk.
Ja. Ja? Nou, om alles af te sluiten, en daarna heb ik nog één lied wat ik wil spelen. Maar om alles af te sluiten, zou ik terugkomen op je allereerste vraag die je stelde, en dat was: wat ben je vandaag? En dat is een goede vraag. En ik denk dat het altijd een vraag zal blijven.
Gelukkig wel.
Inderdaad. En dat is mijn zoektocht en daar gaat het nou om.
En we hoeven niet te beslissen.
Nee. Maar dat onbevreesde vragen, dat zal ik altijd blijven houden.
Ja, denk ik ook. Amen.
Amen.
I'm gonna go to the hospital.